Dit is PADL DLO, PADL Delta Lima Oscar in Veldhoven. Amsterdam nieuwtjes. Ja, weer natuurlijk over de bestuursverkiezingen die nu lopen. Drie kandidaten voor drie posities, dus het is eigenlijk al bekend. Maar toch moeten even officieel verkiezingen worden gehouden. En die eindigen op 15 september. Dus de leden kunnen voorlopig nog even stemmen. En ook het Space Symposium in oktober. Daar worden mensen voor uitgenodigd natuurlijk. Maar ook om daar papers en presentaties voor te produceren en op tijd in te leveren. Zodat ze meegenomen kunnen worden in de proceedings enzovoort. Nou, URESAT uit Spanje van AmSat-NA in samenwerking met een hoop studenten. En met de medewerking van allerlei bedrijven uit de ruimtevaartsector die dat ondersteunen en zo. Nou, die club die heeft dus een award gekregen, een speciale van de Salvatore Association 009. Met een bijbehorend geldbedrag en zo. Vanwege ja, de bijzondere prestatie van die club die daar mee bezig is. De satelliet is nog in ontwikkeling. Nou ja, hij wordt gebouwd, laten we het zo zeggen. Hij zal binnenkort gelanceerd worden. Als het goed is in januari, uiterlijk februari volgend jaar. Met een Falcon 9 van SpaceX. En die gaat een FM-repeater bieden voor spraak- en FSK-data. CW-bakens. Ook kan die dan vooraf opgenomen spraak uitzenden. FSK-telemetrie en slowscan-tv-beelden van een camera die aan boord is. Maar ook foto's die van tevoren in het geheugen van de boordcomputer gezet zijn. Kunnen dan met SSTV worden uitgezonden. Satelliet is een soort voortontwikkeling van eerdere satellieten uit Spanje. Genesis en EASAT 2 en Hades. En ja, maar hij is toch op een aantal punten vernieuwd en verbeterd. En biedt dus allerlei nieuwe mogelijkheden. Hij heeft ook grotere zonnepanelen voor meer energie enzovoort. Dus dat moet weer een interessante satelliet worden tegen die tijd. Ja, AmSat-NA wil de gebruikers nog eens wijzen op het juiste gebruik van FM-amateursatellieten zoals Oscar 91, want dat gaat nog alles mis daar. En ze willen nog eens even duidelijk maken dat die satellieten druk bezet zijn, dus je moet altijd eerst goed luisteren voordat je gaat zenden. En niet zomaar in het wilde weg CQ gaan zitten roepen, want dat is echt niet nodig. Er lopen al verbindingen en probeer daar dan op een nette manier op aan te haken. En natuurlijk ook een beleefd gebruik, dus niet lopende verbindingen onderbreken door er overheen te gaan roepen en zo. Geef de mensen de gelegenheid om de verbinding keurig af te maken. En dan kun je proberen verbinding te maken met bijvoorbeeld een van die twee stations die dan een verbinding hadden. Nou, en verder ook niet alleen maar verbindingen maken met je bekende vriendjes allemaal. Om voor de 100ste keer weer een keer hallo hallo te zeggen. Geef ook eens wat nieuwe stations de kans om er ook tussen te komen en ook een verbinding te maken. En ga ook niet allerlei storende geluiden zitten maken. Ga zitten fluiten en hallo zitten roepen urenlang en zo. Daar is niemand bij gebaat. Dat soort dingen dus willen ze nog even opwijzen. En vooral ook gebruik die FM-repeaters ook alleen maar voor FM-spraak en niet voor andere modes. Want er verschijnen steeds meer stations die daar FT-modes zoals FT4 en zo gaan gebruiken. Maar daar is die satelliet absoluut niet voor bedoeld. Als je dat wilt doen, gebruik dan bijvoorbeeld Oscar 109. Die kan daar wel tegen. Goed, dan weer een CubeSat verbrand in de atmosfeer op 26 juli, namelijk KIKCOM, QIKCOM1, oftewel object 42983. En ja, dat gebeurt aan de lopende band. Hè. De CubeSats die wegzakken en dan op den duur dus verbranden in de atmosfeer. Nou, een NASA-astronaut is weer vertrokken bij NASA, gaat andere dingen doen. Shane Kimbrough, KE5HOD. Na 18 jaar astronauten zijn geweest en een hoop vluchten gemaakt en zo. In totaal 388 dagen in de ruimte geweest, meer dan een jaar. Nou, hij vond het wel genoeg geweest. Dus, zo gaat dat. Verder is er een nieuwe versie gepubliceerd van het bekende oude satelliettrackingprogramma Predict. Dat is ooit eens begonnen als een DOS-programma uit de goede oude tijd. Ook van die DOS-versie is een nieuwe versie beschikbaar gemaakt trouwens. En nu is van Predict de nieuwe versie 2.3.0 gepubliceerd. Met weer allerlei verbeteringen, uitbreidingen. Het is vooral bedoeld voor Linux en zo. Het draait ook op Raspberry Pi. Maar ook is er nu een Android-versie, dus je kunt hem ook op Android-apparaten installeren. Dan werkt die ook. Nou, er zitten allerlei leuke mogelijkheden in. Het is een intussen best wel beroemd programma geworden. Het wordt overal gebruikt door NASA, door ESA en allerlei astronomische observatoria. Die sturen hun radiotelescopen mee aan en zo. Dus, nou, je kunt het ook weer eens proberen. De nieuwste versie te gebruiken. Het ziet er ook lekker ouderwets uit. Het is dus niet de manier zoals moderne programma's geprogrammeerd worden. Maar het werkt heel erg goed. Dus misschien toch interessant om naar te kijken. Dan even kijken, was er nog een Ares-verbinding? Die had ik even overgeslagen, denk ik. Ja, een Ares-verbinding gepland met Zwitserland. Met een grote bijeenkomst van scouts en zo. HB9JAM van een jamboree die gehouden wordt daar rond deze tijd. En die zullen dus ook een verbinding maken met het ISS op 3 augustus. Om 14:23 onze tijd. Rechtstreekse verbinding met HB9JAM. En in het ISS dan OR4ISS. En dat is dan natuurlijk weer Samantha Cristoforetti IZ0UDF. Die verbinding zal maken. Er zijn er eerder nog wat verbindingen geweest met Rusland en zo. Ja, en verder is nog steeds Kjell KO5MOS, de Amerikaanse astronaut, druk bezig met spontaan QSO's maken aan de lopende band. Een aantal keer per week verschijnt hij weer spontaan en dan begint hij weer met de call NA1SS verbindingen te maken met iedereen die hij tegenkomt. Dus dat is wel weer gezellig. Verder nog wat TX-activiteiten, vooral omdat natuurlijk veel mensen op vakantie zijn op allerlei exotische plaatsen. EA7TN is actief vanuit Fox Kilo 58 Sierra Romeo vak als HI7/EA7TN 21. En met 29 juli, oh shit, dat is net voorbij. Nou ja, gemist. Nou, verder Philippe, IA4NF, actief als 8P9NF vanaf Barbados, zoals al eerdere keer gemeld. Dus ook die kun je dan werken vanuit het Caribisch gebied. Ja, verder is ook in het nieuws geweest dat vanuit Rusland ineens gemeld wordt dat ze stoppen met het ISS. Maar dat is helaas een beetje vreemd overgekomen en ook hier en daar verkeerd geïnterpreteerd. In de Nederlandse media wordt gezegd dat ze in 2024 stoppen. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Ze gaan na 2024 stoppen. Nou, en dat kan dus alles zijn. 2030, 2040, 2050. Nou ja, dus kortom, het zegt helemaal niks. En dat is ook zo omdat die plannen om te gaan stoppen met het ISS al heel lang bestaan in Rusland. En trouwens, niet alleen de Russen willen er op den duur mee stoppen, ook andere deelnemers in NASA, ESA enzovoort. Momenteel hebben ze allemaal nog een contract getekend tot en met 2024. En ja, onlangs is nog wel afgesproken door de niet-Russische deelnemers dat ze zeker nog door willen gaan tot en met 2030. En daarna zal het waarschijnlijk heel snel afgelopen zijn. Maar de Russen die laten dus weten dat ze al na 2024 willen uitstappen. Ze zeggen alleen nog niet wanneer precies. Maar het ligt voor de hand dat ze dat gaan doen op het moment dat ze hun nieuwe onafhankelijke Russische ruimtestation actief hebben. En daar zitten ze al heel lang plannen voor te maken. Ze zijn volop aan het ontwikkelen en bouwen. De eerste module voor dat nieuwe Russische ruimtestation, MAN, die is een heel eind onderweg, wordt gebouwd en zo. En ze hebben het plan om die eerste module te gaan lanceren in 2028. En in datzelfde jaar willen ze zelfs al een tweede module gaan lanceren. Een module met koppelpoorten. Nou, allerlei analisten zeggen, nou dat klinkt allemaal heel leuk, maar vergeet het maar, dat gaat ze niet lukken in 2028. Dat gaat vast wel later worden. Dus misschien wel 29 of 30. Kortom, als ze pas stoppen als het nieuwe station operationeel is, dan is dat dus ook waarschijnlijk pas in 2029 of 30. En tot die tijd zullen ze gewoon met het ISS mee blijven doen, want anders hebben ze helemaal niks meer aan bemande vluchten in de ruimte vanuit Rusland. En dat zouden ze niet willen. Kortom, geen paniek, voorlopig gaan ze gewoon door met het ISS en blijft alles gewoon draaien zoals het nu gaat. En dan krijgen we dus aan het eind van deze decade een Russisch ruimtestation in een polaire baan met een paar modules. En ja, dan zullen ze dus allerlei experimenten uit gaan voeren, maar dat station zal niet permanent bemand zijn. De bemanningen die zullen maar heel af en toe eventjes er naartoe gaan voor 1 of 2 weken, misschien wat langer, om wat ja, onderhoudswerk te doen, reparaties en zo. En dan vertrekken ze weer. Dus het grootste gedeelte van de tijd zal het station gewoon automatisch lopen met allerlei experimenten die dan af en toe eens een keer vervangen worden. Kortom, het is toch echt een heel ander soort station dan wat ze nu hebben. Maar ja, we zullen zien wanneer dat gaat gebeuren. Ja, er zijn hele grote vraagtekens bij. Allerlei pessimistische geluiden van, nou, dat gaat ze helemaal niet meer lukken of zo. Hè? Maar goed, we zullen zien. Intussen is wel in Amerika een wet aangenomen zelfs om de Amerikaanse bijdrage aan het ISS beslist voor te zetten tot en met 2030. En daarnaast is natuurlijk NASA volop bezig met maan- en marsprogramma's. Waaronder dus ook het Artemis-programma om rond en op de maan van alles te gaan ondernemen. En dat gaat dus binnenkort echt van start. Nou, er was al een lancering gepland met een SpaceX Crew Dragon naar het ISS. In begin september, maar er is een probleempje opgetreden met de raket. De Falcon 9 raket die is een beetje beschadigd geraakt tijdens zijn transport. En dat moeten ze eventjes toch wat herstellen voordat die raket echt gebruikt kan worden. Daarom is die lancering even uitgesteld naar op zijn vroegst 29 september. Een paar weken later. Nou goed, allemaal niet zo'n drama, maar toch. Ja, de James Webb Space Telescope die is inmiddels dus helemaal operationeel. Doet het allemaal prima. Allerlei geweldige foto's verschijnen, hele hoge resolutie. Veel beter dan die van de Hubble Space Telescope. En die waren al niet al te flauw. Dus, nou, het begint echt goed te draaien. Er beginnen allerlei nieuwe dingen al uitgevonden te worden uit uw data. Die nu verzameld wordt door James Webb en zo. Nou, dat is echt geweldig. Maar er is al een eerste probleempje ontstaan met een botsing met een meteoriet. Een micrometeoriet dan wel. En ja, daardoor is een van de segmenten van de grote primaire spiegel beschadigd geraakt. En ja, dat zat er natuurlijk wel in dat dat ooit eens een keer zou kunnen gaan gebeuren. Maar er is nu al een flinke klap geweest en die is, blijkt achteraf nog groter dan ze verwacht hadden. Dus het heeft al meteen een beetje invloed op de beeldkwaliteit. Een kleine invloed, maar toch, het is te zien. Dus ja, en dat zal ongetwijfeld nog eens vaker gebeuren, want er zijn natuurlijk overal ja, meteorenzwermen die rondzwermen, rondvliegen, rond de aarde en de omgeving. Dus ja, daar kan die telescoop regelmatig toch wel eens mee te maken gaan krijgen. Ze hadden gedacht dat dat meestal zo'n kleine deeltjes zouden zijn, dat dat weinig of geen effect zou hebben. Maar goed, af en toe kan het dus ook fout gaan. Ja, dan hadden we de lancering van de nieuwe module Wenchang naar het Chinese ruimtestation, Chang'an, op 24 juli, vorige week zondag. Die module is daarna automatisch aangekoppeld. Zondagavond is allemaal probleemloos verlopen. Maar goed, toen bleef dus nog de grote rakettrap van de Lange Mars 5B-raket over in een baan om de aarde. Net als bij vorige lanceringen van die Lange Mars 5B. En ja, het probleem is steeds dat de Chinezen het kennelijk niet nodig vinden om die rakettrappen dan op een gecontroleerde manier naar beneden te halen en dan in de Stille Oceaan te laten plonzen. Dus ze doen gewoon helemaal niks, ze wachten gewoon af wat er gebeurt als die trap naar beneden komt. Nou, dan is er dus meteen paniek aan alle kanten van oh jee, wat gaat er nou gebeuren? Want het gaat wel om een ding van meer dan 53 meter en 23 ton. Ja, daar komen al echt delen op de aarde terecht. Nou, dus er was de hele week paniek in de media en overal werd dus volop gemeten en berekend en zo. En iedereen wilde precies weten waar die nou neer ging komen. Maar ja, dat weet je dus nooit, want dat weet je hoogstens pas een paar uur van tevoren. En al die dagen en weken daarvoor heb je helemaal geen flauw idee. Er is gewoon niks van te zeggen. Nou, uiteindelijk is hij dus gisteravond, begin van de avond, naar beneden gekomen. Ja, hij dook de atmosfeer echt in boven de Indische Oceaan. En toen ging hij over Sumatra. Toen werd hij waargenomen vanuit Maleisië, Sarawak, daar hebben ze dus filmpjes van op internet gezet die heel mooi te zien zijn. En toen is hij uiteindelijk zo'n beetje bij Borneo neergekomen. Of er nou brokstukken op Borneo terecht zijn gekomen of net iets verder. Meer tussen Borneo en Filipijnen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er zijn nog geen meldingen van mensen die al brokstukken hebben gevonden. Dus er is ook nog geen melding van schade of wat dan ook. Maar ja, het was weer spannend. En wat gaat er nou gebeuren? Over een paar maanden krijgen we alweer de volgende lancering. Ik dacht in oktober, als het goed is, van weer zo'n grote module. De derde module dus, zodat dan daarmee het Chang'an station voltooid kan worden. Dus de Mengchang module. En die wordt dus ook weer gelanceerd met weer zo'n Lange Mars 5B. Dus dat belooft in wat. Krijgen we weer dezelfde discussie, weer dat hele verhaal. Weer iedereen die boos wordt op de Chinezen, dat ze er niks aan doen. En de Chinezen die weer zeggen, er is niks aan de hand, jullie maken je allemaal druk om niks. Nou ja, elke keer weer dezelfde verhalen. Maar goed, zo gaat dat. Verder. Wat hebben we nou meer verhalen hier omheen? Ja, de WRC23, de Wereldradioconferentie, die zit er dus aan te komen. En een van de belangrijke dingen voor ons is natuurlijk de discussie over de 23 centimeter band. Waar dus allemaal navigatiesatellieten zijn verschenen. En die, ja, die moeten nou vooraan krijgen. En dus zijn er allerlei instanties die radioamateurs daar weg willen hebben. Maar IARU die protesteert aan alle kanten. En er worden allemaal discussies gehouden en reacties op en neer gestuurd enzovoort. Nou, als het goed is, gaat het nog wel lukken om amateur radio in de 23 centimeter band te houden, maar wel waarschijnlijk met een heleboel restricties. Dus dat wordt nog spannend. Ja, verder hebben we dus vorige week gezien de 10 Russische CubeSats die vanuit het ISS uitgezet zijn. Ze zijn niet allemaal actief. Eentje heeft vanaf het begin niks gedaan. Andere beginnen nu ook misschien uit te vallen. Eentje die zendt alleen maar een draaggolf uit, verder niks. Andere die beginnen ook af en toe hier en daar stukjes alleen maar draaggolf te zenden die ongemodelleerd is. Maar goed, verder doen ze het allemaal wel. Telemetrie en SSTV-plaatjes dus. Hè. Heel veel SSTV-beelden die je kunt ontvangen. Satellieten zijn vreemd genoeg steeds sneller om hun as aan het roteren. Aanvankelijk was dat redelijk langzaam, maar dat lijkt nu te versnellen bij al die satellieten. Verder hele sterke signalen overigens, heel makkelijk te ontvangen. Ik had er een stel al redelijk snel geïdentificeerd, maar het was nog een beetje vaag, omdat een paar daarvan toch nog redelijk dicht bij elkaar zaten. En ook ontbrak er nog één TLE-set van de 10 satellieten. We hadden er maar 9. Maar intussen zijn er 2 bijgekomen. Nu hebben we er 11. Eentje te veel dus. En dat is een beetje onduidelijk waar dan die extra 11e TLE-set van moet zijn. Ja, misschien nog wat materiaal wat ook bij de ruimtewandeling overgebleven is en weggegooid is. Dat zou kunnen, maar dat is niet officieel bekend. Dus het blijft een beetje vaag. Nou, en met al die nieuwe parameters en zo, en ook nog veranderingen in de vorige, is het niet meer helemaal zeker dat alle identificaties nog kloppen. Maar het is op dit moment niet duidelijk hoe het dan wel moet zijn. Dus ik probeer regelmatig weer nieuwe metingen te doen, maar voorlopig is het nog even afwachten wat de definitieve identificatie wordt van de satellieten. Ja, alle frequenties zijn natuurlijk niet gecoördineerd met de IARU, dat was te verwachten. Maar verder doen ze het dus heel aardig. Er zijn dus ook spraakuitzendingen in een heleboel talen en telemetrie. Aanvankelijk was ook in de telemetrie iets te zien van vectoren. En die waren echt helemaal in het format dat je dacht van, hé, dat moet een state vector zijn. Oftewel, de paar parameters van die satellieten, die zenden ze zelf uit kennelijk. Alleen die waarden van die vectoren, dat sloeg nergens op. Dat had helemaal niks met state vector te maken. En toen werd het heel verwarrend. Maar met de hulp van een paar slimmerikken ben ik erachter gekomen wat het wel was. Die satellieten hebben namelijk onder andere als taak om het aardmagnetisch veld te bestuderen. En daarvoor moeten ze dus metingen doen aan dat magnetisch veld en die waarden dan in de telemetrie naar beneden sturen. En dat blijkt het dus gewoon te zijn. Die waarden die je ziet, die kloppen ook aardig als je het ziet in microtesla's. Dus die vectoren die je ziet in de telemetrie zijn gewoon magnetische veldvectoren. Dat is gewoon de oplossing. Nou, altijd weer iets om van te leren. Verder zaken. Ja, de verschillende CubeSats van eerdere lanceringen worden steeds gevolgd. Er komen steeds weer telemetrie metingen uit. Nou ja, verder. Wat betreft de amateur satelliet OSCAR 27 doet het niet zo goed, maar toch wel bruikbaar. OSCAR 73 dus voorlopig alleen telemetrie. OSCAR 7 mode B, continu. OSCAR 91 doet het prima, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Zeker niet gebruiken als hij in de schaduw van de aarde zit. Kans 4 A en B doen het redelijk goed nog steeds, ondanks het feit dat ze niet meer stand gestabiliseerd zijn. Oscar 88 doet het, maar alleen te gebruiken in de schaduw van de aarde. Kijk, dan Oscar 29, die is beschikbaar sinds die dus weer continu in de zon zit, is hier 100% van de tijd te gebruiken. Oscar 99 doet het, Falconsat 3 af en toe een paar omlopen, maar dan valt hij weer uit. Moet hij weer gereset worden. Oscar 113 doet het keurig. Space Station nog steeds met de FM-repeater actief. En dat blijft voorlopig ook even zo. Op 17 augustus zal het spul wel even tijdelijk uitgezet worden vanwege weer een Russische ruimtewandeling. En dan Oscar 97 doet het keurig. Liraxat 2 vaak ook. Oscar 101 met een eigen schema doet het prima. RS 44 en Oscar 50 volledig operationeel doen het prima. Oscar 108 werkt. XW2A en dus ook weer 2C zijn operationeel gewoon te gebruiken. Nou, in het ISS, sinds de ruimtewandeling van vorige week weer een beetje rustig. Dat wil zeggen, ze zijn weer naar de reguliere activiteiten teruggekeerd. Dus dat wil zeggen, heel veel experimenten uitvoeren. Medisch, biologisch, materiaalonderzoek, groente kweken en noem maar op. En heel veel onderhoudswerkzaamheden, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, verder, vorige week zondag hadden we nog een Starlink-lancering gezien. Sindsdien nog een paar Chinese lanceringen geweest. Eentje met een aantal kleine wetenschappelijke satellieten. En eentje met weer een paar grote militaire spionagesatellieten van China. Komen er natuurlijk weer wat nieuwe lanceringen aan. Als het goed is, op dinsdag de 2e om de 7 uur 's morgens een Electron-lancering van Rocket Lab uit Nieuw-Zeeland. Met weer een Amerikaanse spionagesatelliet. Een andere Amerikaanse spionagesatelliet wordt gelanceerd op de donderdag, de 4e augustus, om 12 uur 29 onze tijd, 's middags. Met een grote Atlas 5. Dat gaat om een infrarood waarnemingssatelliet die vanuit een geostationaire positie de allerlei lanceringen van raketten kan gaan detecteren. Een SBIRS-satelliet dus. Nou, dan ook op donderdag 4 augustus, als het goed is, een lancering van New Shepard van Blue Origin. Dat is weer zo'n raket die dus recht omhoog gaat naar 100 kilometer hoogte en dan weer naar beneden valt. Met weer een handjevol toeristen aan boord. Een totale vlucht van 10 minuten, 11 minuten misschien. Vanaf, als het lukt, 15 uur 30, 4 augustus, maar met een lang lanceervenster tot 6 uur. Want vaak gaat dat met wat vertraging, maar goed, dat kan. Verder op 5 augustus, 's morgens heel vroeg, de lancering van KPLO met een Falcon 9. Vanaf Cape Canaveral, dat is de Korean Pathfinder Lunar Orbiter, oftewel een maanmissie van Zuid-Korea. Die dus een ruimtevaartuig in een baan om de maan willen brengen voor allerlei wetenschappelijk onderzoek. En vast gaan kijken wat ze later kunnen gaan doen op de maan als ze daar al dan niet bemande landingen kunnen gaan uitvoeren. Want ook daar hebben ze plannen voor in Zuid-Korea. Nou, intussen zijn een heleboel bedrijven bezig met voorbereidingen voor missies naar de maan en ook naar Mars. Allerlei nieuwe bedrijfjes ook, die nog helemaal niks gedaan hebben, nog nooit iets gebouwd hebben. Die hebben nu al grootse plannen voor dat soort missies. Ongelooflijk, het gaat echt heel hard. En Ja, ook de bekende grote bedrijven natuurlijk. NASA die is volop bezig met zijn SLS-voorbereiding, raketlancering SLS met Orion voor de Artemis 1-missie. Naar een baan rond de maan, nog onbemand. En die neemt ook een heleboel CubeSats mee. Nou, die missie staat nu gepland op zo'n vroegst 29 augustus. Maar het zou best nog wat later kunnen worden. En dan krijgen we dus de eerste grote raketlancering naar de maan vanuit Amerika. Later komen daar natuurlijk verschillende vluchten van Starlab, of Starship en de Super Heavy van SpaceX, die dat soort dingen ook gaan doen natuurlijk. Ja, verder allerlei kleine nieuwtjes die we dan even maar laten zitten verder. Goed, dat zijn even de dingen voor deze week.